Ja, welkom bij de nieuwste podcast van Jong Nieuws. En deze keer doen we het net eventjes anders. We hebben een hele thema-uitzending vandaag. En dat doe ik niet helemaal alleen, want ik heb vandaag te gast Erik de Vos van het VNN. Welkom.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan.
Hartstikke leuk.
Ja, heel erg leuk. Leuk dat je er bent. Hey, en ik zei al een thema-uitzending, want jij werkt bij het VNN. En het VNN dat staat dan voor de Verslavingszorg Noord-Nederland. En zet zich eigenlijk in voor mensen die problemen of hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld het ondervinden van alcohol, drugs, tabak, gamen en gokken bijvoorbeeld. Ja. Maar toch, Erik, jij zei het al van in het begin toen we elkaar hier spraken. Ik wil daar toch graag even op terugkomen op die naam en mezelf toch even iets anders introduceren. Dus ik zou zeggen, ga je gang.
Ja. Ik ben outreach en jongerenwerker bij VNN, Verslavingszorg Noord-Nederland. En ik heb altijd moeite met de naam, met onze eigen naam, Verslavingszorg Noord-Nederland. Want ik werk met jongeren van 12 tot en met 23 jaar. En die zijn niet verslaafd. Dus ik haal altijd meteen het woord verslaving eraf. Want jongeren zeggen terecht van ik ben niet verslaafd. Nou, daar hebben ze gelijk in. Mm-hmm. Dus ik vind het veel belangrijker om te hebben over de middelen en waarom ze gebruiken, dan dat het om het woordje verslaving gaat.
Precies.
Dat zijn ze gewoon niet. Punt.
En als een jongere aan jou vraagt van omschrijf jou je naam wel, wat voor werk doe je dan? Wat zou je dan zeggen?
Ja, ik ben dus outreachend. Dat betekent dat ik gewoon niet op kantoor zit of niet veel op kantoor zit. Dus ik ga door de hele provincie heen. Het hele noorden van de provincie Drenthe bedien ik. En ik spreek veel jongeren, maar ik spreek ook ouders of op scholen. Of ik word gevraagd om mijn licht te laten schijnen op een jongere of op een groep jongeren die ook problemen hebben met middelen mogelijkerwijs. En dan probeer ik in contact te komen om met hun mee te kijken of middelen of gamen nou echt wel daadwerkelijk het grootste probleem is.
Precies. En is dat dan ook het grote verschil tussen een jongerenwerker zijn en een behandelaar bijvoorbeeld binnen zo'n binnen de organisatie?
Ja, ik werk vanuit het team jeugd van VNN in Assen. Dat is onze hoofdlocatie en daar zitten ook nog behandelaren in. Dus als eenmaal een jongere echt iets wil doen aan zijn middelengebruik. En dan gaat het niet alleen over het middelen, maar dan gaat het ook over de onderliggende problemen die er zijn. Mm-hmm. Daar hebben we dan collega's van. Dat zijn ook wel jongerenwerkers, maar dat zijn behandelaren die dus met jou aan de slag gaan om te zorgen dat je minder gaat gebruiken of op een andere manier gaat gebruiken of een bepaald middel niet gaat gebruiken. Maar vooral het ook hebben over de reden waarom je die middelen gebruikt, want dat is vaak het grootste punt. Ik ken maar weinig jongeren die middelen gebruiken omdat ze het nou eenmaal heel lekker vinden of leuk vinden. Er zit altijd een achterliggende reden aan achter waarom iemand gebruikt. En die is zo belangrijk om daar ook zicht op te hebben, maar ook daar recht aan te doen dat iemand dat deel van zijn problemen ook aan gaat pakken.
En wat voor redenen hoor je dan bijvoorbeeld?
Nou, trauma's, vechtscheidingen, groepsdruk. Ja. Dat zijn de dingen die, als je echt wil stoppen met middelen of het onder controle wil krijgen, dan moet je dat deel ook gaan aanpakken.
Precies.
ADHD natuurlijk, wat ook heel vaak gebeurt natuurlijk. Jongeren krijgen een stempel omdat ze wat druk zijn. En daar werkt blowen bijvoorbeeld heel goed tegen natuurlijk. Ja. Dus daar moet je ook wel degelijk naar kijken. Als je zomaar gaat stoppen met middelengebruik,
precies.
Ja, wat blijft er dan over?
Precies. Hey, je zei al, je bent jongerenwerker van VNN, de naam die je liever anders omschrijft. Maar hoe kom je dan in contact met jongeren? Of hoe komen jongeren met jou in contact? Of hoe kom jij bij jongeren zelf terecht? Hoe gaat zoiets?
Dat is heel verschillend. Soms zijn het gewoon huisartsen die een jongere op hun spreekuur krijgen. Maar het kan ook zijn, nou, zo met jou bijvoorbeeld. Hè? Jij komt iemand tegen waar je zorgen over hebt. En daar lijkt ook middelengebruik een onderdeel van te zijn.
Ja, precies.
Dan word ik gevraagd om contact te zoeken. En dan ga ik meestal eerst maar eens WhatsAppen. Want bellen, dat is altijd wat ingewikkeld. Dus ik sta ook niet zomaar op de stoep of zo. Ik probeer eerst gewoon laagdrempelig contact te maken. Kijken of iemand überhaupt in gesprek wil. Mm-hmm. En kan ik wat uitleggen van wat ik zou kunnen betekenen.
Ja.
Maar ook het CEG of andere netwerkpartners, zoals Akare of Jorneo, die dan op een gegeven moment contact hebben met een jongere, waar dan toch blijkt dat ook middelen een spel speelt.
Precies. Ja, dat is wel mooi wat je zegt inderdaad. Want ik werk als jongerenwerker ook. Hè? Ja. Maar dan in de breedste zin misschien wel van het woord. Wat minder gespecialiseerd zoals jij. En het is heel mooi dat we dat contact dan hebben. Hè? Dat we jongeren inderdaad op straat tegenkomen of in welke omgeving dan ook. En je toch je zorg over hebt. Of dat jongeren toch vaak zie je toch wel bewust signalen afgeven. Hè? Terwijl ze het niet letterlijk benoemen, omdat het toch ook vaak wel spannend is.
Ja,
hè?
Klopt.
Lastig is.
Ja, ja.
Hè? En dan toch heel fijn dat die directe lijntjes er dan zijn.
Ja, want wij kunnen het ook niet alleen. Hè? Daarom vind ik het zo belangrijk dat we goed samenwerken met elkaar. En dat is soms hartstikke lastig in zorgland. Want we hebben het niet makkelijk gemaakt in Nederland hoe het allemaal geregeld is. Maar als je echt er iets toe wil doen met elkaar, dan moet je dat samenwerken. En nou, volgens mij doen we dat hier in Tinalo best wel goed. Of steeds beter in ieder geval. Ja, en weten we elkaar goed te vinden. Want ik vind ook dat het heel belangrijk is dat we zo snel mogelijk daar zicht op hebben dat een jongere mogelijk problemen heeft. Op wat voor gebied dan ook, hoor. Dat hoeft niet altijd met middelen te zijn.
Nee.
Want als je te lang wacht, kijk, drugs is natuurlijk, of middelen, of alcohol. Weet je, het is ook van alle tijd. Mensen hebben het idee dat er ontzettend veel meer wordt gebruikt als vroeger. Nou, ik weet niet of dat wel zo is. Er zijn wel heel veel middelen bijgekomen dan vroeger.
Ja.
Maar het is zo belangrijk, omdat het wel gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Ook al drink je maar één biertje per dag, als jongere onder de 21, heeft dat gewoon schade aan je hersenen. Elk biertje sterven er gewoon een paar miljoen hersencellen af.
Zo.
En die komen er niet meer bij, weet je. En je hebt heel veel hersencellen gelukkig, maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk wel fout lopen. Dus het is zo belangrijk om daar vroegtijdig mee te beginnen.
Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Want ik zei al eventjes, hè, van soms merk je wel dat jongeren bewust bepaalde signalen geven. Hè, van om gezien te worden, om gehoord te worden. Maar toch heel lastig vinden om het letterlijk te benoemen. Van hey, ik heb moeite met dit. Of ik merk dat het misschien uit de klauwen gaat lopen. Dan is het dus een mogelijkheid om met jou ook in contact te komen.
Ja.
Maar hoe zit die verhouding met bijvoorbeeld anonimiteit? Ik kan bijvoorbeeld dat het heel spannend is. Hè? En je hebt te maken met ouders. En je hebt toch, dat kan ook een drempel zijn van ja, dus komen die er allemaal achter. Ja. En ik zeg toch maar even niks, ook al zal ik die hulp wel willen. Ja. Hoe gaat dat?
Nou, ik ben dus geen behandelaar. Dus als je met mij praat, maak ik geen dossier aan. Even zo in die technische termen. Dus wat dat betreft vertel ik ook, schrijf ik niks op of ik vertel niks door als daar geen nadrukkelijke toestemming voor is. Dus het kan met mij heel, heel anoniem ook, heel vrijblijvend gewoon verkennen. Meestal doe ik een gesprek of 3, 4 en dan geef ik ze een advies.
Ja.
Stel dat er nou wel ouders bij zitten, omdat ouders zich zorgen maakten, dan maak ik daar afspraken over. Van, wat vertel ik wel en wat vertel ik niet? Soms vertel ik alleen wel dat de jongere op gesprek is geweest bijvoorbeeld, maar niet over de inhoud. Maar als een jongere echt alleen met mij praat zonder dat ouders dat weten, ja, dan is het gewoon tussen mij en hem of haar. En dan blijft het daar ook tussen.
Precies.
Behalve als ik me dusdanig zorgen maak dat ik mijn beroepsgeheim moet overtreden, zeg maar. Omdat ik denk dat het heel gevaarlijk is of dat het echt levensgevaarlijke situaties kunnen zijn. Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Nee, precies. Nee, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Dat heb ik ook. In principe, alles wat je vertelt is vertrouwd.
Ja. Ja.
Tot een bepaald punt dat je denkt van ja, hier moet ik wat mee als professional.
Klopt.
Inderdaad.
Ja. En het gaat vooral om dat contact wat je hebt. Hè?
Ja.
Ik bedoel, ik ben dan wel een oude jongere werker. Ik ben 57, dus ik loop al een tijdje mee. Maar ik merk dat als ik gewoon normaal doe en niet me beter of anders voordoe dan dat ik ben. Ik ga ook niet ineens populaire taal roepen. Want dat slaat natuurlijk nergens op. Dus wat dat betreft lukt het me altijd wel gewoon om aan te sluiten. En als je gewoon respectvol met iemand omgaat, ook met wat hij vertelt, maar ook niet veroordelend. Wat mij betreft maakt het ook niet zoveel uit of je op dat moment in een gesprek met mij hartstikke stoned bent of zo.
Nee,
je bent niet in behandeling. Dus dat maakt mij dan niet zoveel uit. Ja, dan moet wel een gesprek te voeren zijn natuurlijk. Maar ik veroordeel je niet om het gebruik wat je doet. Omdat ik er graag achter wil komen van waarom gebruik je dat nou? En is dat dan wel allemaal zo verstandig? Dat zal ik dan ook wel zeggen op een gegeven moment van joh, volgens mij ben je niet helemaal goed bezig.
Nee.
Dit en dit zou ik doen. Maar het blijft altijd nog de keuze van de jongeren zelf.
Het blijft in instantie een advies, zeg maar.
Het blijft een advies, ja.
Ja, wat je noemt.
Ja.
Kijk, als ik naar mezelf kijk en naar mijn collega jongerenwerkers, wij gaan ook wel eens op pad op avonden, hè, om contacten te maken met groepen jongeren. Volgens mij doe jij dat ook.
Ja, wel iets minder als jullie, denk ik, omdat ik 5 gemeentes heb. Dus als ik dan ben ik geen avond meer thuis. En ik moet het vooral hebben van de individuele contacten. Omdat ik merk wel dat als ik erbij ben, hè, en het gaat over drugs en je bent met een groep, dan nou, zie ik niet de echte jongeren. Dus nee. Dan vertellen ze toch niet precies wat er echt speelt, bij wijze van spreken. En dus ik ben veel meer achter op zoek naar het verhaal achter het, nou ja, wat iemand is, zeg maar.
En hoe gaat zo'n eerste contact dan? Stel je voor, ik leer jou nu kennen. Zeg je dan ook gelijk van, dit is mijn rol, dit is wat ik doe? Of probeer je eerst gewoon te achterhalen van, wie heb je gewoon een fijn gesprek over koetjes en kalfjes en over trainingspakken en Nike-schoenen bijvoorbeeld?
Nou, ja, ook.
Zo noem ik het altijd, ja, maar zo begin ik vaak, hè?
Nee, maar ik gebruik, dat kan wel eens aan de orde zijn, maar ik vind wel dat je gewoon meteen eerlijk moet zijn van welke organisatie je bent. Dus ik, ook al vind ik de naam Verslavingszorg Noord-Nederland niet de juiste voor bij jeugd, ja, ik benoem hem wel. Want ja, je moet gewoon eerlijk zijn. Als ze daar later achter komen, ja, dan is dat alleen maar vervelend.
Precies. En hoe ziet nou zo'n week van zo'n jongerenwerker eruit? Hè? Wat doe jij, los van wat je al omschreven hebt, wat doe jij allemaal? Je bent dus actief in vijf of in heel veel verschillende gemeentes.
Ja. Dus dat is ook wel wat ingewikkeld, omdat dat is gewoon zo even ontstaan vanuit de organisatie, hoe dat was. Maar ik zit in heel veel netwerken, zoals dat dan zo mooi heet. Mm-hmm. Dus ik sluit aan bij het, bijvoorbeeld, ik zit hier ook in het CJG van Tinalo.
Wat is dat, een CJG?
Centrum voor Jeugd en Gezin. Hè. Daar kunnen vragen komen vanuit ouders of dat er zorgen zijn rondom een jongere in de opvoeding. Mm-hmm. En als er dan iets met middelen is, of dat is bij ouders of dat is bij de jongeren, dan word ik daarbij betrokken om mijn visie, mijn advies daarin in te geven. Maar zo doe ik dat ook in die andere gemeentes. Dus het is wel voor een deel heel veel vergaderen over jongeren. Over groepen jongeren. En de andere helft is in contact komen met jongeren. En veel is dat op scholen. Ik werk veel op scholen dat ik daar kom of dat ik er gevraagd word. Niet ongevraagd hoor, maar vaak wel omdat een mentor zich zorgen maakt om een jongere.
Ja.
En dan kom ik in contact en dan spreek ik daar gewoon af. En dan ga ik inderdaad eerst contact maken.
Ja.
En vragen en uitleggen. En vaak komen daar nog een paar gesprekken uit voort.
Precies. Ik kan me voorstellen, hè, als ik jou dit nou zo hoor zeggen, en ik ben jonger, dat het best spannend klinkt als ik jou hoor zeggen van, nou, ik vergader over jongeren, ik spreek daarover met verschillende mensen.
Ja.
En maar toch vraag je van, zoek wel het contact.
Ja.
Wat zou je tegen die jongen kunnen zeggen? Als je zegt van, die dat toch spannend vindt, of misschien door argwanend zijn, van ja, dan wordt er door iedereen over mij gesproken.
Ja, ja. Nou ja, kijk, als wij over jongeren spreken, dan weten ze dat vaak wel.
Dat
is natuurlijk wel zo.
Ja.
Dat moet je ook gewoon doen. Want dan anders verlies je, sta je met 10-0 achter. En dat werkt gewoon zo niet natuurlijk. Dus vaak is er dan al wel wat aan de hand dat het ingebracht wordt in al die netwerken die er gewoon bestaan.
Ja.
Maar ik vind het gewoon heel belangrijk om gewoon eerlijk te zijn naar de jongeren als je contact hebt. En tuurlijk is dat eng. Daarom. Ja, weet je, haal ik ook die spanningen wel wat af. Want het is niet zo eng. Ik vind het ongelooflijk stoer dat iemand die stap maakt.
Precies.
En ook al is dat wel eens dat het gedwongen is omdat het niet goed gaat op school of er zijn zorgen. En vaak hebben ze ook gelijk hoor. Vaak is de omgeving meer in paniek dan dat het daadwerkelijk nou een groot probleem is. Ik heb regelmatig adviezen gegeven aan ouders of aan school. Ja, jullie maken je heel erg druk. Maar volgens mij ligt de problematiek heel ergens anders. En niet op dat blowen bijvoorbeeld of zo. Want het is natuurlijk een mooie afleidingsmanoeuvre. Als het niet goed gaat op school of er is veel ruzie thuis. En er wordt dan een wietzakje ontdekt. Ja, en dan is meteen een jongere verslaafd. Terwijl, weet je, dat is vaak het thema niet eens. Dus,
nee, zie je vaak dat het een gevolg van is eigenlijk?
Ja, eigenlijk al bijna, nou, misschien wel 95% is bijna altijd het gevolg van andere dingen die er spelen.
Ja.
En waar vaak de jongeren niet eens een invloed op heeft. Hè? Als ouders aan het klooien zijn thuis met elkaar. Ja, is daar de jongere gewoon de dupe van.
Ja.
En als je dat als ouder niet goed doet, ja, dan kunnen dit soort dingen een prima uitlaatklep zijn voor jongeren om te gaan ouwe hoeren of zich te gaan verliezen in gamen of in gebruik van middelen.
Precies.
Dat is een prima middel om even de boel te vergeten waar je last van hebt. En pas als je dat gaat bespreken met elkaar, of met ons, maar dan gaat er wat gebeuren. En dat lossen we niet, dat lossen wij niet op, dat los ik niet op. Dat moet je met elkaar gaan oplossen.
Absoluut.
Wat er heel vaak wel, waar ik natuurlijk wel probeer naartoe te werken, is dat een jongen, als er echt wel een probleem is, ook al is dat niet alleen met middelen, maar zijn er nog andere dingen, om toch iemand nou ja, te verleiden om toch een paar stappen meer te gaan maken dan alleen maar met mij als jongerenwerker een paar gesprekken te doen. Ik los dat, die grotere vragen en gedoe los ik niet op.
Nee.
Dat moet iemand anders doen die wat langduriger in gesprek kan. Maar ook de ouders daarbij betrekt. Of nou ja, school of weet ik veel wat.
Ja, de omgeving inderdaad.
Ja, de omgeving, de domein is ontzettend belangrijk.
Ja, absoluut.
Heel belangrijk.
Absoluut. Hey, en we gaan het zo meteen even over alcoholgebruik onder andere en wietgebruik. Want als je hoort drugs en jongeren en middelengebruik, zijn dat vaak wel de twee uitschieters. Laat een uitzending nog wat vragen van jongeren. Mm-hmm. We hebben jongeren gevraagd om vragen in te zenden. En er zijn toch wat vragen, interessante vragen uitgekomen. Dus die gaan we ook nog even behandelen. Maar wat we dus altijd doen, ook in deze podcast, deze Jong Nieuws podcast, is dat we altijd ook even een soort spreuk hebben of een tegeltjeswijsheid die we toepasselijk vinden voor de uitzending van deze keer. En deze keer vond ik wel heel grappig, want ik kwam hem echt per ongeluk tegen. En ik denk, nou, hoe is het mogelijk dat ik uitgerekend deze tegenkom? En dat was beschouw alcohol als taart. Dat eet je namelijk ook niet elke dag.
Nee, ja, die is leuk. Ja, dat klopt. Ja.
Wat zeg je daarvan?
Nou ja, kijk, wat ik net al een paar keer te zei, van ik op zich is middelengebruik of alcoholgebruik helemaal niet zo'n groot probleem. Als je het maar gewoon zorgvuldig doet. En inderdaad, je moet niet een hele taart opeten, want dan word je misselijk en dan hang je boven de wc. Precies. Dat is hetzelfde met alcohol inderdaad. Dus op zich is de metafoor of het idee het vergelijken met een taart, dat klopt wel.
Ja.
Neem niet weg wat ik ook zei natuurlijk, dat elk slokje bier of wijn in principe wel gezondheidsrisico's met zich meebrengt.
En toch zien we dat als we echt puur de cijfers bijvoorbeeld erbij pakken, van het Trimbos Instituut, wat daar heel erg mee bezig is, is dat toch ook dat het alcoholgebruik onder minderjarigen, hè, dus onder de 18 jaar, toch ook wel eens sterk is afgenomen.
Ja.
Ook het wietgebruik.
Ja.
Hoe komt het dan dat we daar toch nog steeds heel erg de nadruk op leggen en dat het toch altijd nog steeds heel veel reacties oproept, zowel goed als kwaad.
Ja, nou ja, het was natuurlijk vrij hoog. We zaten altijd in de hoogste regionen van heel Europa, geloof ik. Als ik het zo even uit mijn hoofd doe. En het waren toch die gezondheidsrisico's die gewoon wel belangrijk zijn. Het is gelukkig, het wordt minder.
Ja.
Waar dat precies mee te maken heeft, ja, het is ook best wel prijzig volgens mij. We zien ook wel een beetje een link met de andere middelen die, want jij noemt nu blowen en alcoholgebruik, maar daarna zijn er natuurlijk nog genoeg andere middelen.
Ja, heel veel, maar dit zijn ook algemeen die eruit springen. Ja. Als je aan mensen vraagt, middelengebruik onder jongeren, wordt vaak alcohol en hash en wiet genoemd.
Ja, ja. Nee, maar goed, ik bedoel met te zeggen van je kan voor €2,50 een leuke ecstasy-pilletje nemen. En dan ben je ook een paar uur zoet mee. Terwijl een glas bier €3 kost, geloof ik, tegenwoordig. Ja, dan moet je er veel meer van drinken. Hè. Dus er zit ook een economisch motief misschien wel aan dat je wat minder alcohol drinkt. Omdat er ook andere middelen voorhanden zijn.
Ja, nee, precies.
Maar het klopt wel dat over algemeen de alcoholgebruik wat vermindert. En dat is mooi, want er wordt ook heel veel aandacht natuurlijk aan geschonken aan allerlei spotjes van de Rijksoverheid. Blijkbaar werkt dat. Hè?
Ja.
Het is een hele langdurige campagne al. Dus uiteindelijk werkt dat. Dat zien we met roken natuurlijk ook. Hè? Daar zijn we ook al jaren natuurlijk mee bezig. En nu zie je dat ook steeds meer, nou, steeds minder wordt, zeker bij jeugdigen. Dus dat is mooi, maar je moet wel vol blijven houden.
Ja, nee, absoluut.
Maar het neemt de gezondheidsrisico's niet weg.
Nee,
dat
precies.
Is wel een ding.
En als we eens kijken van hoe jongeren bijvoorbeeld aan alcohol komen, want officieel mogen ze niet aankomen omdat ze minderjarig zijn. En als we dan toch eens kijken, dan zie je toch dat over de 50% dat het komt nog van vrienden, maar ook van ouders, hoe ze aan alcohol komen.
Ja. Ja, daar verbaas ik me ook wel eens over als ik wel eens een gesprek heb met ouders en de jongeren erbij bijvoorbeeld.
Ze moeten leren drinken, hoor ik vaak wel eens.
Ja, liever thuis dan dat ze het in de kroeg doen.
Ja.
Of dan heb ik er zicht op. Dat soort verhalen hoor ik ook wel. Of ik hoor het soms helemaal niet, want dan komt iemand binnen omdat men zich zorgen maakt om bijvoorbeeld blowen. En dan vraag je bij met alcohol. Ja, maar dat is het probleem niet. En als je dan doorvraagt, is dat alcohol gewoon vrij normaal is binnen het gezin. Hè? Dat de ouders ook bij het eten gewoon drinken.
Ja.
En dan inderdaad noemen van ja, goed, ik heb het liever dat ze het hier doen dan dat ze het. Dus ze faciliteren het. Hè? De suikketen kennen we allemaal.
Ja.
Sommige ouders laten dat liever dan toe binnenshuis, dan dat ze het idee hebben dat hun zonen of dochters het op een andere plek gaan halen.
Ja,
maar dat is wel lastig. Want
Ja, dan en wat zeg je dan tegen ouders als die dat zeggen?
Ja, dat is wat lastig. Dat, ja. Dat is een beetje natuurlijk van hoe je... Ik ben geen behandelaar, maar ik kan me, waar het wel een thema wordt... als er iemand wel in behandeling is, nemen we het systeem ook mee... zoals we dat dan noemen, het gezin. Hè? Ja, dan wordt het wel een thema. Want als zo'n jongere toch in de problemen komt... door bijvoorbeeld dan zijn alcoholgebruik... en bijvoorbeeld een heel traject gaat doorlopen bij VNN... inclusief bijvoorbeeld een klinische opname hier in Vosselo in Eelde. Mm-hmm. Ja, en ouders, zo'n jongere die gaat aan het werk met zijn problemen... en hij komt thuis in de weekenden... en daar staat gewoon weer de wijnfles op tafel. Ja, weet je, dan wordt het, maak je het zo'n jonkie wel heel erg wel moeilijk. Dus ja. Het wordt wel een thema binnen het gezin.
Ja, precies.
Maar goed, het ligt altijd heel lastig om te zeggen van... ja, moet je het nou helemaal verbieden? Ik ben niet van het verbieden. Dat werkt toch niet. Dus je moet het goed hebben over hoe gebruik ik, wanneer gebruik ik... om welke redenen gebruik ik. En dat je goed weet van de risico's. En dat vind ik wel een groot verschil met wat ik al zei... van ik loop al een tijdje mee. Maar ik merk wel dat de laatste tientallen jaren... dat jongeren wel eens veel beter zijn voorgelicht over de risico's van gebruik. En dat komt alles door internet. Alles is te zoeken. Het heeft ook heel veel nadelen, het internet. Mm-hmm. Maar ze weten bijna heel veel over de risico's van middelen... of hoe je het beste kan gebruiken.
Ja.
Dat vind ik wel een groot verschil met de jaren hiervoor. Dat we heel erg... met het wijzende vingertje als VNN bijvoorbeeld... in adviesgesprekken dit soort dingen moesten doen. En dat verbaast me wel. Soms weten ze meer over middelen als dat ik dat weet.
Ja,
vooral ook de nieuwe middelen die er zijn. Dat gaat ook zo ongelooflijk snel. Ja, en daar heeft internet wel een heel grote rol in.
Precies.
Aan de ene kant is het positief, maar aan de andere kant ook negatief.
Precies. En wietgebruik wordt ook altijd gelinkt aan jongeren. Hè? Ja. Dat mag officieel natuurlijk ook niet. Nee. Maar toch zien we ook dat dat gebeurt. Wanneer zeg je nou tegen zo'n jongen van het is zorgelijk? Of wat zijn signalen voor jongeren dat ze denken van... het begint nu zorgelijk te worden? Of hoe kunnen ze dat herkennen, zeg maar? Want ik kan me voorstellen dat voor de één is één jointje al dat je denkt hier reageer ik wel heel slecht op.
Ja.
Maar toch heb ik er de drang naar. En voor de andere, die kan er bij wijze van spreken... 8 op een dag oproken.
Ja. Ja.
Ik kan me voorstellen dat er niet echt... dat zij niet dit is zorgelijk, dit niet. Maar hoe zeg je dat? Hoe kun je het een beetje herkennen? Misschien ook als omgeving of als vrienden van... maar ook voor jezelf.
Ja. Nou ja, wat belangrijk is om te weten van... waarom je het gebruikt en op welke tijdstippen en in welke gemoedstoestand was ik dat ik ging gebruiken.
Yeah.
Voor jezelf kan je natuurlijk gewoon kijken van dat je steeds meer nodig hebt om datzelfde lekkere gevoel. Want het is gewoon lekker om stoned te zijn. Dat is gewoon zo. Maar als je daar steeds meer jointjes voor nodig hebt om datzelfde gevoel te bereiken, ja, dan treedt al iets op van afhankelijkheid.
Dat is een eerste signaal.
Dat is een eerste signaal dat je steeds meer nodig hebt. En dat geldt voor alle middelen. Dat geldt ook voor alcohol. Dat geldt ook om te gamen.
Ja.
Hoe langer je tijd je daaraan moet besteden of hoeveelheid, dan moet je even achter je oren gaan krabben.
Precies.
En als omgeving is het natuurlijk ook belangrijk om dat soort signalen te hebben. Dat iemand toch steeds vaker afwezig is.
Waar let je op? Soms hoor je wel eens afwezigheid. Ik had niks door.
Afwezigheid. Niet meer nakomen van afspraken. Te laat komen. Niet uit je bed kunnen komen. Slechter eten. Nonchalant zijn over wat er allemaal om je heen gebeurt. En dat ligt natuurlijk een beetje aan wie je het vraagt. Hè? Ouders die zouden op andere dingen moeten letten... als een vriendengroep of op school.
Precies.
Maar als je het echt voor jezelf gaat kijken... wat jij zegt van hoe kunnen jongeren daar nou zelf... wanneer moeten die zichzelf nou zorgen maken? Ja, dat weten ze eigenlijk, denk ik, zelf het beste.
Ja.
Vooral dat stuk wanneer, waarom gebruik je dat nou?
Precies. Wat ik wel mooi vind, ik hoorde je zeggen, hoe herken je het, hè? Dat je eigenlijk geen lichamelijke of zichtbare...
Nee, daar zijn ze gewoon te jong voor. Dus daarom zeggen we ook van...
Vooral je ogen of zo, maar je noemt vooral de omgeving. Dat viel me wel op. Ja.
Omdat iedereen er ook anders op reageert. Ja. Kijk, ik bedoel, iemand kan hartstikke oud gaan van één jointje... terwijl jij het net zegt van iemand kan ook achterroken... en daar merk je niks van.
Nee, precies.
Weet je, dus dat maakt niet zoveel uit. En, Nou, nu ben ik even kwijt waar ik heen ging. Maar... Je stelt goede vragen, jongen. Ja.
Nee, nou ja, goed. In ieder geval, hè, vooral, kijk, nee, vooral het gedrag, dat is een beetje waar, gedrag, wat ik eruit, ja, pik. Hè. Kijk vooral naar, ja, gedrag of ja, veranderingen in ja, ritmes.
Of in emoties.
Emoties. Ja. Hè, en niet zozeer, ja, naar de lichamelijke gevolgen of kenmerken, nee, zoals rode ogen bij alcoholgebruik.
Nou, wou ik het inderdaad zeggen, dat kom je weer naar dat verslavingstuk van lichamelijke kenmerken. Daar zijn jongeren gewoon nog letterlijk te jong voor.
Ja.
En van verslaving praat je pas als er jaren achtereen middelengebruik is. En dat er op meerdere levensgebieden, dus op werk, school,
ja,
dat de dingen gewoon gebeuren. En dan zie je vaak ook wel, als iemand langdurig speed gebruikt, dan ga je het ook lichamelijk gewoon zien, bijvoorbeeld.
Precies.
En dat zie je niet als iemand na 2 jaar een beetje aan het experimenteren is.
Nee, precies. En je net zei je ook al, hè, van, nou, het nam af, hè, het drugsgebruik. En een reden kan zijn, was economisch.
Is vast niet onderzocht, nee, wetenschappelijk, nee, maar dat is een beetje mijn boerenwijsheid verhaal misschien.
Nee, precies. Maar het voorbeeld wat je noemde vond ik wel interessant. Wat je zei, je kunt ook voor €2,50 een XTC-pilletje krijgen. En dan kun je ook een hele avond plezier van hebben.
Ja.
Dat is ook wat je ook wel steeds meer ziet, XTC-gebruik. Ja. En jullie spelen ook op in, door middel van ook een test. Hè? Of hoe zit dat?
Ja, wij hebben bij VNN, dat is al jaren zo hoor, er staat altijd wel wat onder... belangstelling, zeg maar. Want dat is natuurlijk illegaal, het is verboden.
Mm-hmm.
Maar wij doen al jaren pilletest service, is dat. In Groningen en in Assen en in Leeuwarden ook. Maar in dit gebied is dat dan, zeg maar, Assen of in Groningen. Daar kan je anoniem je pillen laten testen bij VNN. Dan wordt er een klein stukje, dan kom je met een pil. En er worden ook wel vragen gesteld, waar heb je hem gekocht? Maar wel allemaal anoniem.
Mm-hmm.
En dan wordt er een klein stukje van die pil afgesneden en dan wordt die onderzocht van welke middelen zitten daar nou in. Het is chemisch altijd, dus je kan dat op zich vrij goed. En als er dan wat uitkomt, dan wordt het nog opgestuurd naar een laboratorium en dan krijg je binnen een week een uitslag van, is dit nou, wat zit er nou allemaal in? Omdat we merken ook dat er gewoon heel veel vervuiling in zit in die pillen. En dat maakt het zo gevaarlijk, pillen en poeders. Dat je niet weet wat je slikt. Kijk, als je een blootje neemt of je koopt het hasje of wiet, of je koopt alcohol, dan weet je ongeveer, nou ja, weet je, er zitten geen rare dingen in. Maar met die pillen weet je niet wat er ingestopt is tijdens de fabricage. En dat maakt het toch wel wat risicovol. Dus vandaar inderdaad een pillentestservice. En daar wordt gelukkig veel... Ja, het klinkt een beetje dubbel.
Ja, ja.
Maar daar wordt gelukkig heel veel gebruik van gemaakt.
Ja.
Want ja, dan weet je in ieder geval dat er... Want we weten gewoon dat er gebruikt wordt. En in alle lagen heeft niks te maken met of je nou uit een arbeidersgezin komt... om het zomaar even te noemen. Of je komt uit een rechtersfamilie of zo. Alles en iedereen gebruikt. Vooral in Groningen, als je daar ziet hoeveel studenten daar hun pillen laten testen.
Ja, ja.
Dat is echt enorm.
Nee, ja, dat is wel mooi dat je zegt dat iedereen gebruikt. Want ik zag ook inderdaad van het beeld ontstaan, is er nog wel eens, hè, dat ook vooral op het VMBO heel veel gebruikt wordt qua alcohol en wietgebruik.
Ja.
Terwijl eigenlijk redelijk gelijk ligt qua schoolniveau. Het zit er, VMBO is niet eens het hoogst.
Nee, klopt.
Het scheelt allemaal niet heel veel, hè, maar toch dat...
Ja. Nou, het enige wat een, nee, dat klopt, in absolute getallen is dat zo. Wat wel interessant is net, of interessant, wat misschien... bij het VMBO wat meer die focus erop ligt... is dat daar toch ook wel jongeren zitten soms met een rugzakje.
Yeah.
En dan kom je weer op het verhaal van waarom gebruik je.
Yeah.
Als je gewoon een vervelende thuissituatie hebt... of nou, weet je hebt wat pech gehad... en je gaat dan middelen gebruiken, ja, dan wordt het gevaarlijk. Terwijl als je vanuit een andere maatschappelijke oorsprong wel gebruikt... ja, dan ligt het al wat anders.
Precies, precies. En nog even heel terugkomen op die test, want toen je dit vertelde, kwam er mij ineens een vraag op van... Kijk, als het troep is, die pillen, dan geef je denk ik het advies van, nou, slik het niet.
Nee.
Maar wat voor advies geef je als het in principe veilig is, maar het blijft ecstasy?
Ja, wordt het gezegd. Dan krijg je natuurlijk ook altijd ongevraagd wel adviezen bij van hoe je het moet gebruiken. Dat je op elkaar moet letten, weet je wel. De meeste jongeren doen dat en weten dat.
Ja.
Dat ze water moeten drinken en dat soort dingen worden er wel bij gezegd. Maar goed, het blijft altijd nog wel de verantwoording van de jongeren wat ze er uiteindelijk mee doen.
Precies.
Maar als het om een slechte pil gaat... Ja, dan wordt dat expliciet wel genoemd van, ja, hè, en dan nog kunnen ze het gebruiken natuurlijk, maar dan zitten we er nog iets meer op van, joh, pas op, dit is gevaarlijk. En zo worden er ook wel eens alerts uitgegeven, hè, van in landelijk. Van als er ineens foute pillen in omloop zijn. Dat komt door deze pillentestservice.
Kijk.
Dan wordt er gewoon landelijk iets uitgerold. En dan wordt er gewaarschuwd voor een bepaalde pil.
Precies. Ja. Hey Erik, wij hebben voorafgaand aan deze podcast op onze Instagram-pagina, in onze stories, de mogelijkheid, jongeren de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen over middelengebruik, maar ook over bijvoorbeeld gamen en gokken, et cetera. Ja. Er zijn toch wel wat vragen gekomen, die wil ik graag ook even behandelen.
Kom maar door.
En eigenlijk de eerste is, die gaat eigenlijk over lachgas. Ook een soort van, ook het middelengebruik wat vaak in verband wordt gebracht met jongeren, met jeugd. En de vraag was eigenlijk, en we hebben de jongeren de opties gegeven om anoniem die vraag te stellen. Mm-hmm. We hebben ook beloofd dat we de namen niet noemen in deze podcast, dus dat doen we ook niet. Maar de vraag was, waarom gaat het toch eigenlijk altijd zoveel over lachgas? Nou Erik, waarom gaat het toch eigenlijk altijd zo vaak over lachgas?
Ja. Het is er ook heel veel over gegaan, zeker het laatste jaar natuurlijk. En het is ook zo zichtbaar. Ik bedoel, als je hier in de Poelenstraat loopt en je ziet al die mafkezen met, ik noem hem even mafkezen, niet helemaal eerlijk, maar met van die blonnetjes en je hebt er geen weet van, dan denk je, wat is hier in godsnaam aan de hand?
Yeah.
Of je ziet de vervuiling van de ampullen of de kokertjes waar de slagroom spuiten, zeg maar, zie je op de grond liggen. Dus het is zo zichtbaar. Mm-hmm. En daardoor gaat het erover. En omdat we er ook niet zo weinig van weten, wetenschappelijk, hè, het worden alleen maar gegist. Nou, gegist niet, maar je hoort verhalen over neurologische schade. Hè, en dat mensen ongelukken veroorzaken omdat ze met lachgas achter het stuur kruipen.
Ja.
Ja, dat zijn natuurlijk wel de excessen die je ziet. Maar dan duikt iedereen er ook gewoon bovenop.
Precies.
Dus zo langzamerhand krijgen we wel door dat het gewoon heel slecht is. Dus er wordt wel heel veel op gefocust. Dus vandaar dat het zoveel in de aandacht is. Omdat het zo, het is nieuw, maar het is ook zo overduidelijk zichtbaar.
Ja, en ook niet verboden, geloof ik, hè?
Ja, lokaal komt dat er wel aan. Ja. Hè? Dus we kunnen wel verbieden. Maar op zich is het, de stof zelf is niet verboden.
Nee, precies.
Maar het gebruik van in de openbare ruimte, ja, daar zijn wel toch wel veel gemeentes of uit, hè, die daar gewoon beperkingen aan geven.
Precies. Ja.
Maar je hoort verhalen dat het toch wel heel schadelijk is. Maar ja, we zullen daar toch nog wel meer van moeten weten, denk ik, uiteindelijk.
Ja. Een andere vraag ging over een bepaalde drug die ik persoonlijk niet kende. Nou, jij waarschijnlijk wel, gelukkig maar. De vraag was eigenlijk van, wat houdt 3-MMC in? Want iedereen heeft het erover.
Ja, ik vind het wel mooi dat het gevraagd wordt. Want we horen het hier nog niet zo heel erg veel in het noorden. Zeg maar, of tenminste, ik kom er nog niet zo heel veel tegen dat jongeren daar open over zijn. Dat ze dat ook gebruiken. Mm-hmm. 3-MMC is een amfetamine-achtige stof. Dus het zit in de in de range van speed. Hè? Dus het wordt gemaakt. Het is niet, komt niet uit een plantje of zo.
Nee.
Het is, vaak wordt het gebruikt als een poeder. Het wordt gesnoven of geslikt als poeder.
Mm-hmm.
En het is chemisch. Het is gemaakt en het valt eigenlijk in die amfetamines. Het lijkt, ook daar, net als met lachgas, wordt er heel veel onderzoek op dit moment aan gedaan. Omdat we er nog niet zo heel veel van weten. Maar wat we wel al weten, en dat is wel bewezen, is dat het behoorlijk verslavend toch wel kan zijn. Dat je er toch steeds meer voor nodig hebt om hetzelfde effect, wat een euforisch gevoel geeft. Het zit een beetje in dezelfde lijn als ecstasy. Hè? Dat je gewoon je geweldig voelt en dat je alles aan kan. In die groep zit het een beetje. Maar ook daar is het dus zo gevaarlijk dat je niet precies weet wat je slikt of wat je wat je snuift, zeg maar.
Nee.
Daardoor maakt men zich daar wel wat zorgen over. En het is redelijk goedkoop, volgens mij. Dus daarom is het ook zo populair aan het worden. Om het makkelijk, het is makkelijk verkrijgbaar. Omdat er gewoon, er zit een link met al die drugslabs die worden opgerold. Ja, daar worden dit soort gekkigheid allemaal wel gebrouwen, zeg maar.
En hoe herken je het dan, 3-MMC?
Het is gewoon een wit poeder. Dus ja, het is heel lastig. Je kan het ook niet zien of dat nou 3-MMC is, of het is speed, of het is cocaïne. Of weet je, ja, misschien de echte
kenners.
die kunnen dat misschien wel zien. Ja. Maar het is moeilijk zo te zeggen van dat is het.
Ja.
Maar het zit in die hele designer drugs. Mm-hmm. 4-MMC heb je ook, dat is wel al verboden. Het blijft continu zoeken naar wat is het precies en wat kunnen we eraan. Dus het gaat zo snel, die ontwikkeling. dat we eigenlijk een beetje achter de feiten, volgens mij in wetgeving en zo, erachter lopen en in onderzoek of het nou allemaal zo slecht is.
Het advies tot nu toe is, laat het links liggen.
Ja, hè? Bij dit middel zou ik zeker zeggen van, ja, doe dat liever niet.
Precies. Nee. Een andere vraag, het ging eigenlijk een beetje over gokgedrag en over het inzetten van geld. Er was veel vrienden die spelen Toto of Unibet. Is dat ook een verslaving als je dat veel doet? En hoe gevaarlijk is dat? En hoe snel kan dat uit de hand lopen? Want je hoort bijvoorbeeld steeds meer, hè? Het inzetten op bijvoorbeeld het wedden op voetbalwedstrijden, maar ook op wie scoort er als eerst en wie krijgt er als eerst een ingooi.
Ja, ja, nee, nou ja, goed, het is hetzelfde als met alle verslavingen. Wanneer is iets een verslaving? Dat is als je er op een gegeven moment het gevoel hebt van, ik kan daar niet meer mee stoppen of ik moet ermee doorgaan. Dan kan iets een verslaving worden. En als het op andere levensgebieden, om het zomaar even weer te noemen, ook problemen gaat opleveren. Ja. Als jij gewoon zat geld hebt en je zet lekker in en je komt er niet door in problemen, dan kan je niet zo gauw spreken van een verslaving.
Precies.
Maar als er allerlei andere dingen meegaan, je gaat niet meer naar school omdat je, weet ik veel, live wil wedden, of je moet gaan stelen van je ouders omdat je aan geld moet komen, dan wordt iets een probleem.
Ja.
Het is natuurlijk heel euforisch als je wint. En dat is hetzelfde als met verslaving van middelen. Je voelt je eventjes hartstikke lekker. Maar daarna komt letterlijk soms de kater. En wat ga je daaraan doen? Dan is het of nog vaker inzetten om maar toch te zorgen dat je gaat winnen. Dus het is wel zeker is het kan het een probleem worden. Maar dan moet er wel meer op meerdere gebieden problemen zijn dan dat het alleen maar gaat om dat geld inzetten en dat je er heel veel mee bezig bent.
Precies.
Want het moet wel op meerdere levensgebieden problemen gaan ontstaan.
Is het bijvoorbeeld ook vergelijkbaar met games? Hè? Bijvoorbeeld met FIFA packs, hè, waar je geld investeert om in je ultimate team, om een zo sterk mogelijk team te krijgen. Is dat vergelijkbaar of is het anders?
Het is vergelijkbaar. Ik heb een voorbeeld van een jongere die echt duizenden euro's daaraan opgemaakt heeft. En nu zijn hele spaarrekening, wat hij echt wel zelf had verdiend in een kleine erfenis bijvoorbeeld. Ja, dat is allemaal opgegaan aan het kopen van die boxjes.
Hoe komt dan dat toch doen? Dat onze bankrekening minder wordt. Dat is een hele gekke vraag.
Deze jongen die kreeg daar dus een goed gevoel bij. Ja. Dat hij opklom in de ranglijst. Maar ook deze jongen had naast dat hij dit deed, had hij gewoon ook problemen met zijn ouders of met zijn omgeving. Die zat ook wel met andere problematiek. Hij gewoon wat eenzaam was, deze jongen bijvoorbeeld. En die kreeg aanzien doordat hij steeg op een bepaalde ranglijst.
Ja.
Dus die is nu wel blut, weet je. En dus het is zeker te vergelijken met het klassieke gokken, hè, op Toto of Lotto of in het casino. Ja, die games die zijn daar ontzettend goed in om je te verleiden.
Dat is de ding.
Je wordt ontzettend verleid om dat te doen. En dat geldt natuurlijk voor gewone drugs ook. Waar we het net in het begin al even over hadden, over die groepsdruk. Ja, dat speelt hier ook gewoon heel erg mee. Dat je gewoon je aanzien en dat je... Dan wordt het heel lastig om het niet te doen.
Precies.
Maar je komt er natuurlijk pas in problemen door. Veel in problemen door als je... in dit geval bijvoorbeeld je moet aan geld komen. En als dat er niet is, omdat je niet voldoende geld hebt of dat je niet werkt of weet ik veel wat. Ja, dan kan het heel snel.
Dan breidt het zich uit.
Dan krijg je precies dezelfde problemen als, laat ik het woord maar even noemen, een junkie van de straat die alles moet doen om aan zijn geld te komen, omdat hij drugs moet kopen.
Precies.
Dus dat zit niet zo in. Het is gewoon allemaal wel verslavingsgedrag. Dus het maakt niet zoveel uit of je nou aan de drugs verslaafd bent of middelen gebruikt of dat je gamet of gokt. Het gaat om dat verslavingsgedrag. En ook daar is het belangrijk bij om te kijken van, waar komt dat gedrag nou vandaan? Waar staat het voor? Waarom doe je dit? Want dan kan je het pas eventueel gaan veranderen.
Precies. Nou, helder verhaal lijkt me. Helder verhaal. Hey, Erik, ik zit een beetje tegen het einde aan van deze podcast alweer. En ik vond het ontzettend heel mooi hoe je dat allemaal vertelt. Heel verhelderend. En ik hoop
gelukkig.
dat Ja.
Ik hoop ook dat anderen dat snappen.
Ja, ik hoop dat,
dat jij het snapt is leuk, maar...
Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat je op een hele goede manier dat uitlegt. En ik hoop dat jongeren hier gewoon echt wat uit kunnen halen. Hè? Die toch een beetje in de twijfel zitten van... God, wat moet ik doen? Wat zou ik kunnen doen? Ja. Hè? Omdat het wat wel aangaf, het heel lastig kan zijn om die stap te zetten. Hè? Want ik zeg ook altijd, hè, als je problemen hebt... Mensen zeggen altijd achteraf... Ja, Praat erover. Dat is altijd het advies.
Het is ontzettend lastig.
Maar dat is een van de moeilijkste stappen om te zetten. Om je kwetsbaar op te stellen. Om te gaan praten. Zeker over dit soort gevoelig op onderwerpen. Waar vaak de buitenwacht al een mening over heeft. Ja. Hè? Die staan al klaar om er van alles wat van te vinden. Ja. Dus ik hoop dat hier deze podcast daar wat aan bij kan dragen.
Dat is mooi.
Heb jij nog één laatste... Iets wat je graag aan de jongeren zou willen vertellen.
Om hier aan te sluiten, wat jij zegt van het is soms heel lastig om daar over die drempel te gaan. Jullie zijn ook bezig met de week van respect, volgens mij zag ik voorbij komen.
Ja, klopt.
Ik heb ongelooflijk veel respect voor jongeren die dat uiteindelijk gaan, die het aangaan, weet je. En doe dat vooral. Kom in contact met mij, met Robin, of met jou, of met je collega's, of met onze collega's. Maar ik heb vooral heel veel respect voor jongeren die uiteindelijk die keuze gaan maken. Ook voor jongeren die het nog niet kunnen doen. Weet je, uiteindelijk komt het er wel. En ik hoop gewoon dat we met elkaar kunnen zorgen dat iemand niet te lang wacht om hulp te vragen. Want je doet het alleen, hè? Je moet het zelf oplossen, maar je hoeft het niet alleen te doen. En dat is wel een beetje waar ik mee wil eindigen. Dat er genoeg mensen om je heen staan die je kunnen helpen... zonder dat belerende vingertje van niet doen, fout, stout.
Dat vooral.
Want daar gaat het niet om.
Nou Erik, dank je wel voor deze mooie woorden op het eind... en sowieso deze heldere uitleg die je gegeven hebt... alle vragen die je beantwoord hebt en voor je tijd.
Graag gedaan, hartstikke leuk.
Dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren... naar alweer de vierde podcast van Jong Nieuws. Ik hoor en zie jullie graag tot de volgende. Ciao.